Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf.
Ik vind dat we van de VVD bitter weinig hebben gezien de afgelopen jaren. En dat dat ook komt omdat er te weinig smaakmakers zitten in die Tweede Kamerfractie en in het kabinet. In het kabinet zijn ze erop uitgekozen, want Rutte wilde vooral ja-knikkers om zich heen en niet te veel persoonlijkheden. Nou, dat is gelukt.
Afhameren met Wouter de Winter.
Ja, Wouter, we nemen dit op vrijdag 12 februari. Een uurtje of 11 is het. We gaan langzaam maar zeker naar die verkiezingen toe. Heel veel te bespreken natuurlijk. De onderwerpen die gingen driftig heen en weer op de app. Maar vandaag is geloof ik de laatste persconferentie voordat de verkiezingen zijn.
Ja, de officiële dan. Hè, want we verwachten op de 23e, 24e natuurlijk weer zo'n coronapersconferentie. Een debat wat daar dan weer opvolgt. Maar dit is dan, omdat het verkiezingsreces officieel begonnen is vandaag voor de Tweede Kamer. Ook die houden zich overigens niet aan het eigen reces. Want er komt volgende of over twee weken nog weer een debat over corona. En ook nog een stemming dan. Maar volgens de boeken zou het vandaag dan de laatste persconferentie zijn over de ministerraad. Omdat men vindt dat in verkiezingstijd de premier niet het podium verdient van een wekelijkse praatje voor de nationale media. Ja, alles is een beetje in beweging natuurlijk, omdat het kabinet zelf ook heeft aangegeven dat de communicatie over het aanpakken van de coronacrisis bij die driewekelijkse persconferentie komt, maar ook bij de wekelijkse persconferentie van de minister-president. Omdat er natuurlijk in drie weken wel meer gebeurt waar je dingen over wil weten. Dus dat vind ik wat dat betreft wel een beetje een kwetsbaarheid. We willen toch als land wel voortdurend aangehaakt blijven, maar ook vragen kunnen stellen aan de gezagsdragers over het aanpakken van de coronacrisis. Hè. Bijvoorbeeld hoe het gaat met vaccineren. Dus hoe zich dat precies gaat ontwikkelen de komende weken, dat zal wel iets anders zijn dan de voorgaande jaren.
Ja, maar is er al een moment van reflectie dan nu wat we kunnen gaan doornemen bij afhameren? Want het is toch een beetje zo'n, wat is het eigenlijk?
Nou ja, ik vind toch een beetje het einde van het kabinet. Dat is natuurlijk een paar weken geleden gebeurd toen ze vielen vanwege de toeslagaffaire. Maar als je, we zitten nu echt in de cyclus van dat de verkiezingen eraan komen. Dat is dat het ook eigenlijk het natuurlijke moment is dat het kabinet echt stopt en daar kunnen we ook een beetje de balans op maken. En dan denk je bij jezelf, en je gaat even terug naar de tijd dat ze begonnen. Hè, dat ze maanden met elkaar zaten te overleggen in de verschillende kamertjes aan en verder weg van het Binnenhof. Over het vormen van een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En de discussie ging toen nog heel erg van, als dat maar goed gaat. Want D66 en ChristenUnie, dat wordt allemaal heel erg ingewikkeld. En medisch-ethisch en die staan elkaar naar het leven. En dat wapengekletter hebben we vooral gezien in aanloop naar de vorming van het kabinet.
Ja.
Maar niet meer tijdens deze kabinetsperiode. Hè. Dit kabinet is toch een kabinet wat heel erg veel aan incidentenmanagement heeft moeten doen, waardoor problemen die er wel waren lang voor zich uitgeschoven werden. Bijvoorbeeld rond de stikstofcrisis. En toen het echt niet anders meer kon, ging men dan met een astronomisch of een hamer, zeg maar, tekeer om het probleem te lijf te gaan. Bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen. Iets waar de discussie nou helemaal niet meer over gaat. Maar dat waren 2 jaar geleden, was dat nog het onderwerp waar we het over hadden. Hetzelfde geldt over het klimaatakkoord, hè, waar ook natuurlijk een heel toch gruwelijk akkoord uitkwam, wat enorme lasten voor de burgers met zich mee zou brengen en wat na veel politiek gekrakeel uiteindelijk toch behoorlijk is aangepast weer. En na het beruchte interview De Telegraaf van Klaas Dijkhoff. En al dat wapengekletter van toen, daar denken we eigenlijk helemaal niet meer aan. Omdat het laatste jaar alleen maar in het teken stond van corona. En ik denk ook dat het in geschiedenisboeken ook zo zal worden opgeschreven. Dat dit het kabinet was dat zat op het moment dat het overvallen werd door de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ik heb in één keer een hele rare kronkel in mijn hoofd. Maar ik zat de avondklok te vergelijken met het verlagen van de maximumsnelheid. Want het zijn natuurlijk van die beslissingen die worden genomen. Terwijl als je het hebt over het effect ervan,
precies.
Dan zijn er allerlei verschillende inzichten over.
Ja, inderdaad, met dat 100 rijden, dat was natuurlijk omdat er verder niks anders meer kon, omdat het allemaal heel snel moest geregeld worden. En dat was de wat men dan vanuit het kabinet aanvoerde. En daarom moest dit maar, omdat het enige was wat heel snel effect sorteerde, om maar tegemoet te komen aan rechtelijke uitspraken. En die avondklok, ja, daar is ook zoiets van, ja, dit is ongeveer het enige wat we sowieso nog kunnen doen. We weten niet of het heel erg veel effect heeft, maar we doen het maar. En de onderbouwing rammelt ook, nou ja, we hebben het hier vaak besproken. Mm. En dus ik ben achteraf, een beetje terugkijkend, niet heel erg onder de indruk van dit kabinet geweest. Als je het vergelijkt met andere kabinetten, Rutte, denk ik toch wel dat het tweede kabinet, ook al heeft dat een heleboel ook ellende veroorzaakt voor veel mensen, hè, met al die ingrijpende bezuinigingen vanwege de crisis, maar die hebben denk ik wel wat krachtdadiger geregeerd dan deze.
Ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat die ingrijpende maatregelen die ze hebben moeten nemen in de coronacrisis, maar dus ook daarvoor met die stikstofaffaire, ze zijn er wel mee weggekomen steeds, omdat het verhaal naar buiten was, ja, de nood is zo hoog.
Precies.
We moeten dit. Ja. En het wordt dan eigenlijk ook wel geslikt.
Ja, inderdaad. Elke keer ben je als land min of meer geconfronteerd met een voldongen feit. Van ja, we moeten wel, want het kan niet anders. Hè? Of het nou de stikstofcrisis is, of het klimaatakkoord, of de coronacrisis, of de PFAS. Ja. Hè, de hele problematiek daaromtrent. Elke keer was het van ja, er zit niks anders op en we doen het maar. En dat klinkt. Het is natuurlijk voorstelbaar als je aan de knoppen zit, maar het brengt ook risico's met zich mee, omdat de maatvoering dan ook wel uit het lood kan slaan. Mm. Hè? Toevallig nu even het nieuws van de afgelopen 48 uur, dat men met die kinderopvangtoeslagaffaire en dat men dus ook een parlementaire enquête daarover gaat beginnen. Nou ja, het zagen we al een beetje aankomen dat het die kant op ging. Maar dat nu ook duidelijk wordt dat die 30 mil die mensen hebben gekregen, of die bedoeld was voor gedupeerde ouders, hè, waarin het Katshuis op 22 december over besloten was, dat door dat besluit, dat is zo'n generiek besluit geweest, dat er dus ook fraudeurs tussen zitten die nu 30 mil van de staat gaan krijgen, van jou en mijn belastinggeld. Eigenlijk precies datgene waar ooit die fraudeaanpak op bedoeld was om dat te voorkomen. Namelijk, we moeten fraudeurs aanpakken. En nu gebeurt het. En je ziet ook, zelfs bij de mensen die zich hard hebben gemaakt voor het uit de penarie helpen van gedupeerde ouders, een heel ongemakkelijk gevoel ontstaat van ja, nu, maar nu hebben we zo'n grote hamer geslagen, dat nu ook mensen die er geen recht op hebben, dat geld krijgen.
Maar dat is wel een hele lastige natuurlijk, hè? Want dat zag je ook op een gegeven moment in het begin van de coronacrisis, toen al die regelingen werden opgetuigd. Er werd volgens mij ook letterlijk nog gezegd van ja, we kunnen niet voorkomen dat er misschien mensen gebruik van die regelingen gaan maken die er geen recht op hebben.
Dat krijg je ook nog.
We gaan maar met die grote hamer of met die grote dat die grote gesten, want we kunnen dat beter dan het misschien eerst maandenlang gaan onderzoeken.
Ja, nou, en dat kan je dus ook wel begrijpen omdat het crisis is, hè, en nood breekt wet. Alleen er is door dit kabinet zoveel besluitvorming geweest op het laatste moment toen het echt niet anders meer kan, dat daardoor de deugdelijkheid van de maatregel en de onderbouwing daarvan en de wetgeving volgens mij nog wel iets zal blijken waar we de komende jaren nog wel meer over zullen horen. Dat het zorgvuldige besluitvorming daar vaak aan heeft ontbroken. En dat het vaak toch paniekvoetbal was, omdat er niks anders meer op zat. En dat is wel iets waar je, denk ik, derde kabinet Rutte, enigszins door eigen toedoen, anders is het natuurlijk door de overval nu met de coronacrisis, maar dat we daar het derde kabinet Rutte wel aan zullen herinneren.
En dat was misschien ook zo met die stikstof en PFAS. Aan de ene kant liepen er van die procedures van Urgenda ook. Hè? En kun je dan voorzien als kabinet dat er een uitspraak aan kan komen die verstrekkende gevolgen heeft? Of is het inderdaad van, nou, die uitspraak is er en we gaan daarna handelen?
PFAS heeft het kabinet echt zelf een rommeltje van gemaakt in de vorm van de staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur. Maar als het gaat om stikstof en die uitspraken van de Raad van State, die lagen er ook al acht maanden voordat er uiteindelijk een besluit overgenomen werd. En de overval, was voor Carola Schouten, die is daardoor ook door overvallen door die problematiek. En die begon aan het landbouwavontuur ook niet met het idee dat ze dat soort draconische maatregelen moesten nemen. Ook omdat er nog een heleboel andere dingen speelden, bijvoorbeeld rond mest op haar ministerie. Dus ook zij heeft het op dat moment heel zwaar en heel druk gehad. Net als we nu zien dat Hugo de Jonge het heel zwaar en heel druk heeft. Maar ja, wel vind ik toch een kabinet wat lang dingen heeft aangekeken en hoopte dat zaken vanzelf werden opgelost.
Jij houdt heel erg van cijfers en zo, hè?
Nou, op mijn bankrekening zeker, ja.
Nee, maar volgens mij doen wij nou met duimpjes? Wij doen met duimpjes, hè?
Oh, op die manier. Ja.
Nee, want ik heb je wel eens horen ontvallen dat een 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dat is volgens mij niet helemaal jouw stijl.
Nee, nu heb je het even. Mensen over hebben echt totaal niet idee waar je het nou over hebt. Dus
help
het over dat wij vinden als Telegraaf dat we geen cijfers uitdelen aan het kabinet, aan politici. Hè? We zitten niet bij idols of zo. En mensen op die manier te recenseren. Want wie zijn wij nou eigenlijk dat we dat mogen doen? We doen één keer per jaar. Bij de algemene beschouwingen gewoon een beschouwing over hoe mensen in het belangrijkste debat van het jaar hun beste beetje voortzetten. En of ze dat lukt of niet. En sommigen lukt dat wel en anderen niet. En mensen die dan een duimpje omlaag krijgen waarvan wij denken, nou, dat is voor verbetering vatbaar. Die worden daar heel boosig over en teleurgesteld. En andere mensen zijn heel blij als we denken van, nou, die heeft een paar punten gescoord.
Ja, nee, maar ik zat te denken als het gaat over dit kabinet of als het gaat over de minister en staatssecretaris, wil je nog een duimpje geven omhoog? Want ja, het is een duimpje van Wouter, dat is toch wel wat waard natuurlijk.
Nou, ik zou het uiteindelijk toch een duim dan in het midden houden. Omdat het aan de ene kant, ze hebben gewoon dingen veel te lang op een beloop gelaten vaak. En paniekvoetbal gespeeld. Aan de andere kant, ga er maar aan staan als je ziet wat er nu over ons land heen komt met betrekking tot die coronacrisis. Dus ja.
Ja, oké, een duimpje meer. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Want
Dicht gevoelig. Ja, maar we doen er voorzichtig.
Ik vraag het gewoon. Hè. Dus het kabinet krijgt een duimpje in het midden. Is er nog één minister of staatsjas die een duimpje omhoog geeft en één duimpje naar beneden?
Dat gaan we dus niet doen. Dat hebben we.
Oh, dat doen we niet.
Nee, dat gaan we niet. Dat is zo sterk.
Jammer, zo leuk die recensies altijd, toch?
Ja, vanavond is er weer Idols of zo. Of The Voice voor.
Oké, gaan we dat kijken. Nou, dan gaan we natuurlijk zo nog heel even over corona. Maar we gaan toch richting de verkiezingen. Want ja, steeds meer partijen die willen zich toch profileren. Sigrid Kaag die kwam in het AD en ook op Radio 1 met een nogal verstrekkend onderwijsplan. Laten we eerst even luisteren.
We kunnen de staatsschuld verantwoord laten oplopen. Er is gewoon ruimte voor binnen de Europese begrotingsregels. En iedereen is het ermee eens. We moeten nu investeren om anders, gelijker uit deze crisis te kunnen komen. Ja. De fouten van de vorige crisis, die hebben we allemaal geleerd. En als we nu gaan beknibbelen op onderwijs, wat ik vrees dat sommige partijen weer zullen gaan doen, dan komen we nooit uit de crisis en we zullen een ongelijker land worden, wat niet meer koploper is, maar ja, een brave middenmotor.
Ja, dan gaat het om 10 miljard in totaal voor onderwijs, 7 miljard onderwijs en 3 miljard kinderopvang. Structureel, dus elk jaar volgens mij, om salarissen gelijk te trekken tussen het primair en middelbaar onderwijs, eten, schoolmaaltijden voor mensen die minder mogelijkheden hebben. De basisbeurs moet er komen, noem het maar.
Ja, ze zegt in die quote een heleboel dingen waar je voor alles van kan vinden. Hè? Niet weer beknibbelen op onderwijs.
Ja, daar is alleen
maar
uitgekozen.
Ja, daar is alleen maar meer geld naartoe gaan. Maar goed, weet je, dat hoort nou eenmaal bij verkiezingstijd, dat dingen af en toe een beetje worden aangezet. Iedereen is het erover eens. Het is natuurlijk heel logisch dat je in verkiezingstijd probeert duidelijk te maken waar jij voor staat, wat je belangrijk vindt. D66 heeft terrein weer terug te winnen op de PvdA en ook misschien op GroenLinks van de afgelopen jaren, omdat zij, laten we dat niet vergeten, de minister van Onderwijs leverde in de vorm van mevrouw van Engelshoven. Nou, dat is een teleurstelling geweest. Heb je toch je duimpje? Maar daar, dat zei Rick niet, maar dat zeggen ze zelfs bij D66. Zelfs de mensen die destijds betrokken waren bij de kabinetsformatie, die vinden dat. Daar zeg ik niks stouts mee. Maar ze hebben dus op het terrein terug te winnen. En dat doen ze op een manier die wel een beetje doet denken aan hoe Pechtold dat ook deed in de vorige, tijdens de vorige kabinetsperiodes. Als vormgever van het kabinet, maar ook als gedogen natuurlijk van Rutte 2. Namelijk om er een heel groot getal aan te hangen. Mm-hmm. En te zeggen, wij trekken 10 miljard. 10 miljard is nodig om dit voor elkaar te krijgen. En dan, dat is mooi rond getal, hè, 10, niet 9.
Nee.
Niet 8, 10.
Ja.
10, hè, rond. Ja. Dus dat is dan, daar kan je dan mee thuiskomen. Dat is een kwart van de huidige onderwijsbegrotingen, geloof ik. En ongeveer net zoveel extra dus voor onderwijs als nu überhaupt in de defensiebegroting wordt gestoken. Dus dat geeft even de verhoudingen aan.
Ja.
En het moet dus terrein worden teruggewonnen. Dat probeert men op die manier. Want de PvdA heeft denk ik de afgelopen tijd heel slim zich wel in de picture weten te spelen als onderwijspartij. Daar waren ze ook over aan het knarsen tanden bij D66. En dat je een aantal dingen wil veranderen. Bijvoorbeeld het rechttrekken van salarissen. Dat zijn gewoon politieke keuzes. Hè? De salarissen van basisschool en het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Nou, dat als een partij dat wil en het belangrijk vindt, dan is dat, hè, dat moeten zij dat gewoon zelf weten. Er zitten natuurlijk zaken over de kinderopvang in en het aanbieden daarvan. En dat belangrijk is, staat de partij ook niet alleen in.
Nee.
Vinden meer mensen dat vanuit de staat voorzien moet worden. Al is het maar om te...
De toeslagaffaire speelt daar natuurlijk ook
om dat
rol
te voorkomen. Hoewel daar natuurlijk ook alweer haken en ogen bij, dan krijg je staatscrashes en allemaal ingewikkeld, maar politieke keuzes. Wat ik denk een kwetsbaarheid is dat zij het verpakt in het kader van, ja, we kunnen de staatsschuld wel laten oplopen.
Ja.
In een tijd dat we dus in een crisis zitten, dat je berichten leest dat de helft van de ondernemingen momenteel aan het staatsinfuus zit. En die dus kunstmatig in leven worden gehouden. En ook een heleboel levens van ondernemers, hun gezinnen. Om maar niet om te vallen. En te zorgen dat we met z'n allen niet nog meer in de penarie komen. Dat geld is in principe eenmalig. Hè? Want dat is nu om de crisis door te komen. Maar het stopt op het moment dat we weer uit de crisis komen. Waarvan men hoopt dat dan in ieder geval rond de gezondheidscrisis in het eind zomer, begin najaar zal zijn. Maar de kwetsbaarheid van de plannen van D66 nu is dat men allerlei structurele maatregelen, salarisverhogingen, gratis dit, gratis dat, gratis lunches. Het is natuurlijk niet gratis, het moet ergens van betaald worden. Het wordt dan betaald door geld te lenen, wat dus op de staatsschuld terechtkomt. En wat dus de kinderen die ervan gaan genieten, uiteindelijk de rekening voor gaan betalen. Dus wat dat betreft is het de sigaar het eigen doos. Want het is niet dat mevrouw Kaag en haar generatie nog de mooie plannen van nu gaan bekostigen. Dat zullen volgende generaties doen. En dat is wel een kwetsbaarheid, denk ik. Omdat ik denk, ja, er gebeurt de economische klap, die golft nu over ons heen zonder dat we hem doorhebben. Omdat er al heel veel extra geld wordt uitgedeeld nu om mensen overeind te houden. Hoe ga je dat straks doen op het moment dat je weer de tering naar de nering moet zetten? Dit is eigenlijk gewoon potverteren. En daar staat die partij denk ik niet alleen in als we straks ook de andere verkiezingsprogramma's doorgerekend zien van het CPB. Maar of het heel kansrijk is en of het ook heel wenselijk is. Dat is natuurlijk een keuze die kiezers moeten maken. Maar het is niet zonder risico. Omdat je ook denk ik heel erg de komende jaren moet gaan nadenken over hoe zorg je dat je genoeg belastinginkomsten binnenkrijgt om al die mooie dingen van te betalen.
Ja,
en dan
ja.
Is het prachtig als je gratis lunches aan kinderen gaat uitdelen. Waarvan ik denk, hoe ga je dat eigenlijk doen? Hè? Ga je de inkomens van ouders op school dan vergelijken met elkaar en dan zeggen tegen dat kind, jij krijgt wel gratis, dus jij niet? Beetje ingewikkeld. Het is nobel, maar daarmee zal je niet onmiddellijk de verdienkracht van Nederland versterken. Die dit soort dingen eigenlijk zou moeten betalen.
Ja, ik zat ook praktisch te denken. Jantje en Pietje zitten naast elkaar. De ouders van Jantje hebben een gezamenlijk inkomen van 60 en van Pietje 58.
Ja.
Pietje krijgt wel een gratis lunch en Jantje niet.
Ja, nu is dit is dan...
Maar dat heb je misschien, ja.
Ze vonden het dan te duur om het voor alle
dat
kinderen te doen.
Ja.
En dan doen ze het voor dit. Ik weet, dit is natuurlijk ook niet het allergrootste deel van de brok van 10 miljard.
Maar het is wel symboliek.
Het is symboliek en een politieke keuze, maar het is dus wel iets waarvan je je afvraagt van het zijn leuke dingen voor de mensen. Iedereen is daar in principe voor, omdat het leuke dingen zijn en het klinkt natuurlijk hartstikke goed om dat te doen. Alleen de tijd waarin wij straks belanden met een formatie in de komende jaren, kruipend uit deze crisis, gaat vergen dat we eerder voorzichtiger met het geld moeten om, omdat we het kunnen uitgeven.
Ik vind broodsmeren wel heel veel gedoe trouwens. Voor de kinderen.
Ja, dan moet je je salarisstrookje falsificeren.
Ja,
en dan
lekker soep met hutspot of weet ik wat ze dan krijgen op school. Overigens hadden we afgelopen dinsdag een video waarin het ging ook over D66. En dat het opmerkelijk was dat Jette naar voren werd geschoven in de COC-debat en het debat in het noorden des lands. Maar Kaag, je kunt zeggen wat je wilt, heeft nu toch wel een opvallende toon heeft ze aangeslagen. Want dit heeft ze dus over onderwijs. En ze zei ook bij M over de klimaatcrisis. Ja, het is het nieuwe goud heet groen. Maar je kunt eraan onderdoor gaan als je te laat bent. En het is doen of doodgaan. Do or die. Het was ook wel hele ferme taal. Er zijn natuurlijk meer partijen die zich op klimaat profileren. Maar zij ging daar echt frontaal.
Staat natuurlijk in. Het geluk in die uitzending dat ze geen concurrentie had voor GroenLinks, die we normaal van dit soort dramatiek kennen. En daardoor zag ze haar kans gewoon om zich op dat punt te onderscheiden met dit soort taal. Hè. En goed, dat is allemaal taalgebruik. Net als die quote die we net lieten horen van haar. Van iedereen is het met me eens dat dit en dat moet gebeuren. Dat hoort bij verkiezingen. Dus op die toonhoogte kan je van alles vinden. Maar mensen weten dat denk ik best wel op waarde te schatten. Die uitzending was natuurlijk interessant, want we hadden de dames allemaal natuurlijk allemaal een keer eerder gezien.
Ja. Mag ik je even met jou welvinden onderbreken? Want we hebben daar een fragmentje van. Laten we even luisteren, want alle vrouwen of een aantal vrouwelijke lijsttrekkers, Marijnissen, Ploemen, Ouwehand en Kaag, die zaten bij M.
Jonge meisjes en vrouwen die kunnen zien, vrouwen zijn ook bazen van de wereld. En ik denk dat dat wel belangrijk is.
Vorige verkiezingen kon ik me nog herinneren, bijvoorbeeld bij dat RTL-debat wat ik toen moest doen. Ja, ik stond daar echt tussen zeven stropdassen, zei ik toen, geloof ik. En dat is nu wel anders.
Wat ik ook wel merk en wat ik ook wel snap, is dat het traditionele politieke bolwerk is toch ook met al die mannen, is toch ook toch best wel vaak een wedstrijdje verpissen. Dus dan snap ik dat vrouwen denken, nou, daar wil ik niet bij horen.
We moeten dit niet als iets uitzonderlijks beschouwen. 50% van de Nederlandse bevolking, wereldbevolking, is vrouw en meisje. Dus Lilian is er toevallig. Ze had ook Levi kunnen heten. Nou, Levi Ploemen. Nou,
Lilian is nogal populair.
Lilian is heel populair.
Het is een goede naam. Dat is duidelijk.
Ja, wat moet je daar dan van zeggen?
Nou ja, ik snap best wel dat mensen zeggen, ja, het is wel raar dat je maar één vrouwelijke lijsttrekker hebt te midden van zeven stropdassen. Ja, dat was natuurlijk ook zo. En het was ook het unique selling point eigenlijk voor Sigrid Kaag. Wat is het? Een half jaar of een jaar geleden. Een half jaar, laten we dat maar pikken. Dat zij de enige vrouw was te midden van alle mannen in het midden. Nou, de Ploemen is daarbij gekomen. En nu zaten dan Esther Ouwehand en Lilianne Marijnissen er ook bij. Maar de concurrentie van Ploemen is natuurlijk vooral voor D66 een totale ramp. Want ze kunnen dat unique selling point op dat vlak in ieder geval nu niet meer verkopen. Maar goed, het is toch, ja, ik vind dat geslacht vind ik niet zo interessant. Nee. Omdat ik zal zien, ik denk dat je zal zien de komende tijd dat als daar inderdaad ook veel meer vrouwen op dat soort plekken terechtkomen, dat ze te maken zullen krijgen met dezelfde problemen en verwijten als hun mannelijke collega's de afgelopen jaren hebben. Mm. En het zal in eerste instantie misschien meer over uiterlijk gaan dan gezond is of zo. Maar op een gegeven moment gaat het toch om de inhoud en niet om degene die het vertelt.
Ja, ik vond het in die zin een beetje ingewikkeld, want ik weet nog dat ik ook een paar weken geleden Lilianne Ploemen of Levi Ploemen interviewde.
Ik snap hem niet helemaal.
Nee, als ze nou een jongen was geweest, had ze zij Levi geheten. En dan dat het niet uitmaakt of je Levi of... Maar toen vroeg ik aan Ploemen of aan Marijnissen, hoe ga je nou onderscheiden van de andere vrouw? En toen kreeg ik een beetje een sneer van ja, het gaat helemaal niet om het vrouw zijn.
Maar het is ook nooit goed wat dat
maar
betreft.
Als je dan, maar ze gaan wel met alle vrouwen bij hem zitten om het er 20 minuten over te hebben.
Ja.
Dus dat vind ik dan ergens, is dat een beetje...
Ja, maar je pakt natuurlijk als lijsttrekker, ik bedoel, deze campagne wordt een mediacampagne, nog meer dan ooit. Want je moet, dat is de enige manier waarop je jezelf in de picture kan zetten. Dus ga je daar naartoe, dat snap ik ook wel.
Ja.
Ik vond het wel amusant om te zien, omdat je ook zag hoe ze met elkaar omgaan. En ze, het waren toch een beetje vrijende egeltjes. Hè? Dat je,
egeltjes.
Ja, ze wilden toch elkaar niet altijd hard aanpakken om te laten zien van kijk, we doen het op een andere manier. Het ging niet helemaal goed, hè, want er was nog een confrontatie tussen Marijnissen en Kaag, waarin Kaag gewoon doorheen wabbelde en Marijnissen zei, ja, maar ik wil ook wat zeggen. En zegt, ja, ik maak het even af. En dan was Marijnissen daar weer boos over. Nou, dat was nog best vermakelijk.
Dit is de grootste crisis aller tijden. Met de klimaatcrisis waar we geen dag te verliezen hebben. We kunnen anders, we kunnen eerlijker, we kunnen veel rechtvaardiger richting burgers.
Maar grotere
dat
doelen stellen.
Grotere doelen stellen.
En visie. Nou,
wacht even,
ik hoorde de punten, maar zei je net in het filmpje van...
Ik maak hem even af.
Wij buigen niet voor radicale socialisten.
Ik maak hem even af, Lilian. Het is goed om door te praten, maar ik maak even mijn zin af en dan kom ik op je, dan stel je de vraag.
Tegenwoordig in, hè? Dat zeg ik, we maken hem even af.
Ja, maar je interrumpeert gewoon, dus prima. Maar ik maak hem toch even af.
Esther Ouwehand zat er een beetje bij. Ik vond Marijnissen eigenlijk, als ik toch even een stapje mag in de recensiesfeer mag geven.
Ah ja.
Marijnissen had, vond ik wel het meest oorspronkelijke verhaal.
Ja.
Bij Marijnissen had je wel het idee van, ja, hier zit wel iemand die, die niet met, met door voorlichters erin geramde spreekteksten, die je wel bij Kaag, vind ik, toch nog steeds wel veel ziet, hè. Van kansen, kansengelijkheid, dat je denkt, elke zin is ermee doorkruift. Ja. En bij Marijn is dat ik wel het idee van, die spreekt het meest uit het hart.
Ja, maar ja, ze is het meest oorspronkelijk. Maar of het de SP daadwerkelijk het meest zetels gaat opleveren, is natuurlijk de grote vraag.
Zo ziet het er niet naar uit.
Nee. Dus dat is wel interessant. Ik moest denken aan jouw interview met Edith Schippers, wat jij in de krant had gehad.
Oh ja.
Want wat ik zelf wel interessant vind, is dat er wordt gezegd, ja, god, een paar jaar geleden was het met allemaal pakken met stropdassen. Maar Rutte doet het gewoon heel goed bij de VVD. En Edith Schippers had ook jaren geleden misschien al, of Nelly Kroes. Dus het is eigenlijk, speelt seksen daar geen rol in. Maar is het gewoon dat Rutte op dat moment de meest capabele voor die functie is. En er geen reden is om hem van die functie te halen.
Ja,
en, VVD heeft eigenlijk best wel veel vrouwen die ook gewoon goed meedraaien in die partij, toch?
Nou ja, ik vind dat, dat we van de VVD bitter weinig hebben gezien de afgelopen jaren. En dat dat ook komt omdat er te weinig smaakmakers zitten in die Tweede Kamerfractie en in het kabinet. In het kabinet zijn ze erop uitgekozen, want Rutte wilde vooral ja-knikkers om zich heen en niet te veel persoonlijkheden. Mm-hmm. Nou, dat is gelukt. En in de fractie zag je eigenlijk ook weinig mensen die zich echt in de picture wisten te brengen. Zoals je dat, even opa vertelt, vroeger wel zag in de kabinetten Balkenende. En er waren echt mensen, daar hoorde Schippers, was dat trouwens ook een van hoor. Maar bijvoorbeeld ook iemand als Pieter Hofstra of Hans van Balen. Bibi de Vries, later wat omstreden geraakt vanwege toen met Ayanezi Ali. Maar dat waren wel mensen met een grote mond. Die wel, waarvan je wel, als je ze aan het woord hoorde, wel wist van welke partij ze waren en waar hun hart precies klopte.
Ja.
En ik vind dat de VVD-fractie de afgelopen jaren zich vooral koest heeft gehouden. En dat er weinig ruimte was voor mensen om, zonder dat je het kabinet naar huis stuurt, maar wel even duidelijk maakt waar je voor staat. Iets wat het CDA tijdens de kabinettenbalkende ook wel vaak had. Maar zelfs daar waren af en toe, al is het maar Joop Atsma met de Atsmaatjes en zo. Ze toch wisten te onderscheiden enigszins. Dus ja, en Rutte is, en dat hoorde je zelfs bij het afscheid van Alexander Pechtold. Hè. We hebben het volgens mij ook wel eens, ik heb in ieder geval een keer opgeschreven dat op een gegeven moment Alexander Pechtold zijn afscheidstoespraak houdt in de oude vergaderzaal, hè, waar alle notabelen bijeen zijn om afscheid te nemen van de D66-leider die toen wegging uit de Kamer. En in zijn afscheidstoespraak de loftrompet stak over Mark Rutte. Een D66-leider vertrekkend, die niet zegt van Rob Jetten wordt de nieuwe premier, maar zegt dat het land gezegend is dat Mark Rutte de premier is. Omdat hij over een talent beschikt wat in het land op dat moment heel erg belangrijk was. Dat geeft wel aan dat die kwaliteit van Rutte als premier gewaardeerd wordt veel breder nog dan alleen bij de VVD. Alleen daardoor is er wel weinig ruimte, vind ik, voor ook kritische zelfreflectie in die partij.
Ja.
Over waar staat die partij nou eigenlijk voor? En waar zou je op moeten richten en dingen voor elkaar proberen te boksen, even los van het feit van we willen vooral in het torentje blijven. Want dat is de strijd ook in deze verkiezingscampagne die je ook ziet, die ik nog redelijk tam vind, dat de VVD denkt van nou ja, het is een soort electorale zomer voor hen. Ze hebben een strandbed neergezet en er staat een lekkere fles rosé of wat bier koud. En die zetels komen vanzelf wel.
Ja, ik bedoelde ook met name dat je ziet dat bijvoorbeeld Bente Becker, Dylan Jezielges, Edith Schippers, dat er wel degelijk veel vrouwen zijn die ook bij de VVD gewoon een prominente rol vertolken. Dus dat het niet per se zo is.
Nou, op die manier. Ja. En dat is, zij worden dus ook niet meer aangekeken op er zijn te weinig vrouwen. Omdat zij heel slim als laatste hebben gewacht met het, of op één na laatste met indienen van de kandidatenlijst.
Ja.
En gewoon in de top 5, ik geloof 3 vrouwen hebben neergezet. Op nummer 2, 3 en 4, als ik het goed heb. En dat is natuurlijk wel een keuze die verder geen enkele andere partij heeft
gemaakt.
Nee, exact. Dat is dan wel weer grappig.
Ja, maar jij, over dat punt over die strandstoel en het afwachten van hoe het allemaal loopt, zitten daar nog risico's aan eigenlijk?
Je hebt altijd een risico dat er in de laatste 2 weken iets gebeurt. Hè? Een event. Events. Zoals we hebben gezien toen met die Turkse kwestie. Dat was een extern event. Die ruzie met Erdogan. Mm-hmm. En dat die ministers hier niet mochten komen. Dat Rutte zich daardoor als de vlaggedrager voor Nederland, die wel even optrok tegen de grote boze Turken, kon profileren. En daar moet je altijd rekening mee houden dat zoiets gebeurt. Ik denk dat heel erg veel af zal hangen van debatten. Als mensen op een gegeven moment Rutte onderuit weten te schoffelen, wat hen de afgelopen 10 jaar in debatten in de Tweede Kamer niet meer is gelukt. Het zou dus daarom heel bijzonder zijn als we dat in een verkiezingsdebat wel kan lukken.
Ja.
Maar dan wordt het interessant en dan wordt het, kan het gevaarlijk zijn. Alleen, ik kijk toch even weer met mijn opa-pet naar het einde van de
kabinet. Jong, Wouter.
De kabinet de Balkenende. Toen was er een sfeer in dat land van het is wel klaar. We hebben dit allemaal wel gezien met Balkenende. Hij maakte in de campagne ook fouten, skateboarden en dat soort dingen. Die gewoon, en Rutte had toen als oppositieleider of als mede-oppositieleider een hele interessante strategie door het kabinet bij de laatste algemene beschouwingen voor de verkiezingen min of meer naar huis te sturen. Te zeggen van motie van wantrouwen tegen het hele kabinet. En daarmee ook de metafoor gebruikte van de sneeuwschuiver die de belangrijke besluiten voor zich uit wist te schuiven. Het was heel beeldend en het was gewoon perfect om de switch voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Die Rutte-moeheid, zoals het toen een Balkenende-moeheid, die neem je niet waar bij een heel groot deel van het electoraat. Nee. Als je naar de peilingen kijkt. Dat betekent niet dat mensen het allemaal geweldig vinden. Er zijn ook een heleboel mensen die morgen afscheid willen nemen van Rutte als premier. Maar er is niemand die op dit moment denk ik echt een alternatief is voor een voldoende groep kiezers die denkt van we maken de switch. De enige die nog een beetje misschien zou in de buurt zou kunnen komen is Hoekstra. Want voor veel mensen is de PVV toch te radicaal. En Hoekstra staat dan op de derde plaats nu met CDA. En dan zou er in de campagne een interessante dynamiek kunnen ontstaan als daar een tweestrijd uitkomt of zo.
Ja.
Maar dan moet je wel confrontaties ook hebben tussen Hoekstra en tussen Rutte. En als ik hoor wie er tegenover elkaar worden gezet bij de verschillende verkiezingsdebatten. Een vandaag had het over volgens mij Rutte tegen Wilders, meende ik. Moet er wel even een disclaimer bij.
Dat was in ieder geval de vorige keer. Hè? Dat was bij Jinek dat Jan Haags vertelde dat ze die clash hadden gehad.
En zoiets gaat natuurlijk ook bij RTL. Kijk, als er een tweestrijd kan ontstaan, dan kan het gevaarlijk worden voor Rutte.
Ja.
Maar op dit moment zie je die nog niet ontstaan.
Nee, ik moet denken aan Baudet Rutte. Toen Baudet natuurlijk zei van wanneer heeft u voor het laatst gehuild? En dat Rutte toen zei van nou dat was nog niet zo lang geleden. Kan je dat herinneren? Was ook bij een debat.
Ja, dat was in de Europese verkiezingsstrijd. Ja,
dat was spannend toen in ieder geval. Maar toen trok Rutte het uiteindelijk toch naar zich toe.
Ja.
Rutte die toch eventjes bij Opeen verscheen om duidelijk te maken dat hij echt niet met Forum voor Democratie wilde samenwerken landelijk.
Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes, die passen overigens wel in een beeld wat we al langer bij hem zien, is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in het kabinet te gaan zitten. Deze appjes die gaan alle grenzen over. Alle grenzen over. Het is zo walgelijk, homofoob, racistisch. Het is echt verschrikkelijk.
Het is luid en duidelijk. Samenwerking in een nieuw kabinet met Forum voor Democratie streep erdoor. Gaat niet gebeuren onder Mark Rutte.
Onder Mark Rutte en de VVD is dat niet mogelijk. Nee, gaat niet gebeuren.
Ja, maar hoe luister jij hiernaar?
Ik vond het wel slim van de collega's bij Op1 dat ze deze vraag stelden. Want ik dacht wel, van die hoef je alleen maar in te koppen inderdaad. En dan heb je je 101'tje te pakken als programmamaker. Dus dat was even een professionele observatie. Ik ben er niet verrast door. Hè. We hebben al ook in de vorige campagne richting de PVV gezien dat op een gegeven moment Rutte er wel afscheid van neemt. Ook wel omdat men het gewoon intern ook niet en naar de eigen achterban ook niet kan verantwoorden.
Nee.
Dat je een deur open houdt naar mensen die denk ik door het grootste deel van de achterban van de VVD worden beschouwd als outlaws. Hè? Mensen die zich uitlaten op een bepaalde manier wat je eigenlijk niet meer kan verenigen met je eigen standpunten. En een discussie die natuurlijk al heel lang bij het CDA wordt gevoerd, die ook rond de Provinciale Staten werd gevoerd. En dan was het argument van het is iets anders om landelijk samen te werken dan provinciaal niveau. Provinciaal ging toen heel erg over de boeren, zoals je misschien nog kan herinneren. Ja. En dat was daar gaat het niet over de maar cultureel maatschappelijke ethiek of zo, die natuurlijk in het landsbestuur wel veel meer speelt dan bij een provinciaal bestuur wat gaat over de plaatsing van windmolens en de aanleg van een provinciale weg.
Mm-hmm.
Dus dat was een beetje hoe ze het op die manier hebben geparkeerd. Wat ik wel interessant vind, is dat men nu Rutte het verwijt maakt dat hij campagne voert op het moment dat hij zo'n uitspraak doet. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik doe daar nu geen uitspraak over, want nee. U heeft me gevraagd om over te, wat was het, over die jongeren te praten die dan perspectief nodig hebben. Maar goed, ja, iedere ook een minister, ook Kaag wordt gevraagd naar partijdingen als ze nog een enkele keer iets doet voor als minister. Maar Rutte heeft in het interview met ons gezegd op 30 oktober... dat hij ging, dit jaar voer ik geen campagne. Ik doe dit interview en dit jaar doe ik dat niet meer, want mensen verwachten nu dat ik... Maar dat wordt uitgelegd overal, ik zag het vandaag in de Volkskrant ook staan weer, van ja, hij zou geen campagne voeren. Maar als je het interview goed leest, zie je dat die disclaimer er wel degelijk in staat, ja. Namelijk dit jaar, dat was dus 2020. En hetzelfde geldt overigens voor Hoekstra, hè, richting de verkiezingen gaan de handschoenen uit. Men heeft nooit gezegd dat men geen campagne meer gaat voeren vlak voor de verkiezingen.
Nee.
Alleen,
het lijkt me ook wel logisch dat je toch ruim een maand voor de verkiezingen toch mag beginnen met dit soort uitspraken.
Ja, en overigens heb ik wel de indruk dat, zeker als we kijken wat de VVD momenteel doet, dat we nog maar weinig campagne verder zien. Want die, zoals ik net zei, dat strandbed in die electorale zomer, dat bevalt goed. Ze hoeven minder te doen dan andere partijen die laag staan in peilingen. Maar in alle fairheid, ze hebben gezegd dat ze in 2020 geen campagne voeren.
Ja,
dat is iets anders dan februari 2021.
Nee, precies. Nou, dat is helder in elk geval. Moeten we het nog over Forum hebben trouwens? Natuurlijk dinsdag, ik heb er zelf ook alles in meegemaakt. Het was een heet gebakend dinsdagje met Baudet.
Je ziet bij Forum voor Democratie dat... dit is nu naar buiten gekomen en natuurlijk is dat gelekt door mensen die partij hebben verlaten. En ik kan me de frustratie ook voorstellen dat je denkt, oh, eerst lekker, wat hebben die mensen die nu weg zijn eigenlijk allemaal intern wel niet opgemerkt. Ja. Hè? Dat zullen we misschien later nog ooit eens horen. Maar dit is natuurlijk wel duidelijk uit welke hoek dit komt. Dat ontstaat ons als journalisten niet van... de verplichting van zag ik, die Freek Jans heeft het nu
Borrelpraat.
Bij Danny Gozer gezegd van ja, het waren grapjes en zo.
Maar andere partijen doen het ook, Borrelpraat, voetbalkantine.
In de jongerenclub van de VVD, daar hebben wij ook over gepubliceerd overigens. Er wordt gezegd, daar heeft niemand over, hebben wij wel gedaan. Dus daar wordt ook naar gekeken, maar dat blijkt de jongerenafdeling, dit was weer... extra relevant, omdat het ging over de partijleider zelf, die bepaalde dingen doet en waarvan je dus ziet dat het niet alleen maar bedoeld is voor de bühne buiten om te zeggen, wij vinden dat je bepaalde woorden gewoon moet blijven kunnen gebruiken en grapjes moet kunnen maken, maar dat er ook intern gewoon conversaties plaatsvinden waarvan je wel een inkijkje kreeg over hoe men erover nadacht. En wat je zag gebeuren op die dinsdag, is dat men het kennelijk met een goede uitleg niet meer redde. En dus in een grote liter niet tegen de media begon.
Ja.
En met een kriek en u probeert me allemaal kapot te maken en zo. En dat is een noodgreep om de aandacht af te leiden van waar het uiteindelijk om ging. En waar, denk ik, Thierry Baudet ook toch wel redelijk effectief... denk ik, voor zijn achterban heeft ingeopereerd. Namelijk door al zijn woordvoerder... in dat roze pakje mee te sturen, alles te filmen. En dat nog voordat wij überhaupt als andere media de tijd hadden om iets te verwerken daarvan, of een filmpje te maken, of een verslag te maken, of de beelden bij het journaal te laten zien, al zelf het frame neer te zetten. Kijk eens hoe die media ons weer te grazen nemen.
Jena's.
Ja, en zo. En dat is... En ja, die Van Haga ook. Dat is het over een samenzwering van de media. Dat is de verdedigingslinie geworden.
Ja.
Die... is niet uniek. Wilders heeft ook wel zich vaak tegen de media gekeerd op het moment dat het wat minder goed ging. Maar uiteindelijk ook gezien dat het uiteindelijk toch gaat om je boodschap en wat je probeert voor je kiezers voor elkaar te krijgen. En dat het aanwijzen van een zondebok van media een tijdje meegaat, maar niet voldoende kiezers trekt, dat je daar echt een heel geloofwaardig politieke beweging denk ik op kan
sturen. Nee, maar je moet toch een beetje naar Amerika kijken dan. Hè? Want dat gevoel begrijp je toch met de technieken die Trump misschien ook toepast om de media te framen.
Het zijn technieken die inderdaad bekend voorkomen, maar er speelt in Amerika ook wel wat anders hoor. Amerika is geen Nederland. Je ziet over ook de maatschappelijke culturele discussies over de achterstelling van African Americans. Daar, ik heb zelf in Amerika gewoond. Dat voelde je, dat proefde je, dat zag je, dat is... onvergelijkbaar met Nederland. En ook de reden waarom mensen op Donald Trump hebben gestemd, is mijn vaste overtuiging voor een belangrijk deel, is omdat mensen afscheid wilden nemen van de Washingtonse kliek, zal ik maar zeggen, waarin mensen, waar het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je republikein of democraat was, want iedereen deed eigenlijk toch een beetje hetzelfde met allemaal lobbygroepen. En dat meer een proteststem was van wat heb je te verliezen als je het nu zo voor een hele andere boeg gooit. Ik denk dat dat voor een belangrijk deel ook Trumps steun heeft verklaard. En die situatie is niet één op één naar Nederland.
Maar toch is nog tot slot daarover dat totalitaire regime wat een paar keer viel. Dat zie je ook wel terug in reacties die je op social media krijgt. Het beeld wordt natuurlijk geschetst van, nou, we zitten met die coronapandemie. We zitten met maatregelen die dit kabinet neemt. En de samenleving heeft het te slikken. De media bericht daarover. Mm-hmm. En wij zijn de enigen die in opstand komen en ons daartegen verzetten.
Ze zijn niet de enige, want Wilders met de PVV plaatsen ook kanttekeningen bij. Ja. Als het over de coronabesluitvorming gaat, maak ik me er zelf ook wel druk om. Dat ik zie dat het allemaal wel heel makkelijk en soepeltjes door alle andere partijen wordt omarmd. Zelfs die omstreden avondklok, hè, waar men eerst nog principieel tegen is. En een paar dagen daarna voor een appel en een ei een half uurtje cadeau. En dan ben je principes kwijt. Dat was denk ik rare beslissing, rare draai van D66. Maar ook van andere partijen die daar vrij klakkeloos al steun aan geven voordat ze überhaupt weten of het effect heeft, wat we de afgelopen week hebben gezien. Alleen de makken vind ik van de linie die op de verdedigingslijn of de, misschien is het eigenlijk meer de aanvalslijn van Forum voor Democratie, is dat het ongeloofwaardig wordt op het moment dat je je inlaat met wat ik dan maar even noemde virusgekkies. Ja. Die hij toen met zijn megafoon voor de deur van de Tweede Kamer nog ging toespreken van wat goed van jullie steunen, dat soort dingen. Terwijl ik denk, een geloofwaardig oppositiegeluid, daar was je veel verder mee gekomen dan het in het belachelijke en extreme trekken. Ja. Journalisten verwijten dat ze met een hengel proberen je te interviewen. Op afstand met een mondkapje voor, omdat je zo goed en zo kwaad als het kan probeert te houden aan afstandsregels die hij zelf hij wil zelf het groepje bij elkaar, dus niet één op één. Nou, dan probeer je als medium dat ook te accommoderen en te doen. En vervolgens krijg je het verwijt dat je de mensen hebt bang gemaakt terwijl je zelf zonder mondkapje door de kamer loopt.
Ik ben zelf nog 's ochtends naar die vrouw in dat roze pakje gegaan. Ik heb gezegd, goh, we staan hier met zoveel mensen. Misschien is het een idee om in de kamer van Baudet of ergens wat Dijkhoff toen ook deed, toen hij zich moest verdedigen tegen die betalingen die hij had gekregen. Ja, ja. Die heeft toen in zijn kamer omste beurt iedereen te woord gestaan en iedereen ging weer weg. Maar dat werd nadrukkelijk, werd dat verzoek afgewezen om dus die hele kolommen aan journalisten te krijgen.
Daar is gewoon over nagedacht.
Heb je zelf misschien ook wel, je kunt zelf ook als journalist misschien zeggen van ja, we lopen dan niet mee of we laten het even. Dus natuurlijk de hartstikke veel dilemma's die er dan spelen op dat moment.
Nee, maar zij maken gebruik van de situatie zoals die zich aandient om, denk ik, ook een beetje de aandacht af te leiden van de discussie. En dat doen zij op een manier waarin ik denk dat het voor hun achterban en voor de mensen die toch al zo'n idee hadden van die journalisten zitten toch allemaal maar te klieken samen met elkaar. Ik denk dat nog best succesvol voor hen is geweest.
Ja, ja. We trekken ons been bij tot slot. Ja, de jongen heeft het gezegd. We gaan ons been bijtrekken.
Oh ja, nou,
volgens mij zijn we... Ja. Ik hoorde de hele tijd Frankrijk, Liechtenstein, Oostenrijk geloof ik als landen. Maar we zijn wel als Nederland een beetje uit de degradatiezone weg. We zijn geen RKC Waalwijk meer. We zijn nu een beetje, nou, Sparta.
Waar is Valentijn?
FC Utrecht.
Oké, okay.
Ik vond dat we dat ook wel even konden benoemen, toch?
Zeker. En ik dacht, weet je, ik lag gisteren in bed en toen dacht ik aan Hugo de Jonge. Ik denk, is dat nou wat je doet s'avonds in bed? FML.
Dat wordt
denk
de
kop
van deze podcast.
Nee. Ja, nee, maar ik dacht wel van, god, we hebben een hele week niks van Hugo de Jonge gehoord.
Nee.
En hoe lang is dat geleden? Dat een hele week, zelfs in het debat van de week over die avondklok, was hij er niet bij. Hè? Dat was Rutte en Grapperhaus, die deden dat debat. En dat is misschien ook wel goed voor hem om even...
Ja. Maar ja, jij bent niet echt een Instagram-ganger, toch? Zei je al. Hij stond wel in de runner's world.
Uiteraard.
Ja, want hij sport 3 keer per week. Hij gaat de halve marathon van Rotterdam lopen.
Ja.
En hardlopen, ook al heb je weinig tijd, is toch heel belangrijk om fit van lijf en leden te
blijven.
Het doet
mij denken aan wat Warren Beatty zei in de film In Bed with Madonna. Die was toen de vriend van Warren Beatty, is een Amerikaanse acteur. En Madonna was toen de queen of pop, echt de meest succesvolle artiest van het planeet. En er zat een scène in waarin, dat die camera, die ging dus achter de schermen mee met haar van de een of andere muziektour die ze toen deed. En maar er moet wel een camera bij haar, waarop ineens de camera naar hem zwiept en aan hem wordt gevraagd van goh, wat vind jij er nou van? En zei, ja, wat is het? Een beetje cynisch van, ja, want wat is eigenlijk het punt van leven zonder dat er een camera is? Ja. Als de camera niet is, waarom zou je dan überhaupt je ergens moeite voor doen? Heel cynisch eigenlijk over hoe die hele documentaire of die film eruit zag en hoe Madonna zich ook gedroeg. En ja, daar denk ik af en toe ook wel weer aan. Dat als ik dan weer zo een intensivist met een kersttrui zie of een minister van Volksgezondheid die zichzelf op de borst klopt van kijk maar eens, God, goed rennen. Ja. Je zou nog kunnen zeggen,
hij vindt dat echt, hè? Ik bedoel, het is wel. Ik heb ooit wel eens in een ver verleden bekende Nederlanders over sport geïnterviewd. Ja. En dan had ik ook Gerda Verburg.
Ja, ja, die ging hardlopen,
die, geloof ik, elke ochtend voor dag en dauw door de weilanden ging hardlopen. Ja. En die vertelde daar een portie bevlogen over. Ik heb geloof ik ook Wouter Bos over Feyenoord of Marijnissen. Ja. Ja. Het is wel hele authentieke passie, ja. Dus dat ze dan misschien ja zeggen.
Nou, ik
zo.
Vind voor minister van Volksgezondheid nog te billijken, omdat hij het goede voorbeeld moet geven dat mensen in beweging blijven. Dus dat zou je het nog kunnen vergoedelijken van, nou oké. Okay. Alleen ik denk, ja, zelf heb ik er niet zoveel mee met die dingen die niet zozeer zaken doen voor zijn toch hele zware baan op het moment. Maar inderdaad, laten we even benoemen, die vaccinaties trekken bij. Dat gaat de goede kant op. Laten we de dag niet prijzen voordat het avond is. Maar je ziet wel dat de beweging in komt.
En zo zijn we toch geëindigd met Hugo de Jonge. Wouter, dank weer voor...
En hebben we weer niet Sigrid Kaag vermeden in de podcast. Nee. Nou, kijken of het volgende week lukt.
En zo is het. Dank je wel.